Ja, toen ik erover nagedacht wat ik vanmorgen moest verkondigen, ik moet eerlijk zeggen, het ontbrak mij een beetje aan inspiratie. Dat heb je soms, hè. Soms kun je uit volle borst zingen. Ik wil spreken van zijn grote kracht, van zijn liefde en genade enzovoort. En soms denk ik, ik heb er eigenlijk helemaal niet zoveel zin in. Ja, dat kan. Ja, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar ik heb dat. Ik heb niet altijd zin om te spreken. Dus soms denk ik, ah, laat maar even. Dat het, ja, goed, maar dan heb je toch een afspraak in je agenda staan en dan kun je gewoon niet bellen. Ik heb er zondag gewoon geen zin in. Dat gaat niet. Ja, dus ik heb zin gemaakt. Nee, ik hoef dan geen zin te maken, zo is het ook niet. Het was dinsdag een hele warme dag en ik zat met Ganna bij ons in het dorp, lekker op het terrasje. Maar een zomerconcert, zeg maar, en dan zit het blaasorkest van Zeewolde, zit daar wat liederen te spelen. En er kwam een melodie langs en dat is een oud gezang wat ik vroeger op de basisschool leerde. En dat ik weet eigenlijk van dat couplet alleen de eerste regel. De hoeder Israëls die slaapt of sluimert nooit. En die kwam binnen op dat terrasje. Dat ik dacht, ja, dat is ook zo. Hij slaapt niet. Hij sluimert niet. Ik snap hem niet. Dat is een heel ander verhaal. Maar hij is gewoon klaar wakker en hij is erbij en hij ziet alles wat er gebeurt. En toen dacht ik, hé, maar wacht even, de hoeder Israël, dat is niet alleen een oud gezang, dat is Psalm 121. Dus ik zat op dat terrasje, ik gelijk Psalm 121, ah! En toen had ik opeens weer inspiratie om vanmorgen met u te spreken over Psalm 121. Want die hoeder Israëls die niet slaapt en die niet sluimert, dat is niet alleen de hoeder van Israël, de bewaarder van Israël, de herder van Israël, maar dat is gewoon mijn God. En die mag ik ook kennen. En zoals het volk van Israël mocht weten dat de Heere erbij was, zo is dat vandaag niet anders. En mogen we weten, ja weet je, hij is erbij. En als hij vindt dat er aan de situatie iets anders moet, wat ik vaak niet kan, dat kan hij dan wel. En als hij het niet doet, dan betekent het niet dat hij slaapt of sluimert. Maar dat betekent dat die situatie eigenlijk is zoals die moet zijn. En dat is eigenlijk ja, zo'n eye-opener. Ja, zoals Paulus dat ook natuurlijk bidt, hè, dat we de dingen mogen gaan snappen. En dan zegt hij ook in Efeze van, ja, hij is oneindig veel bij mij. Hij is bij machten om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. Nou, en als je dat mag ervaren, of mag ervaren, ja, als je mag ervaren is helemaal een zegen. Maar meestal beperkt het zich tot weten, dat het in je hoofd zit. Ja, hij is bij machten om oneindig veel meer te doen. En als hij het niet doet, hij slaapt niet, hij sluimert niet. Het is niet zo dat hij niet op zit te letten, maar dan zal het wel goed zijn. En dan mag je ook inderdaad, zoals we dat net zongen, uit volle borst meezingen, omdat hij leeft, ben ik niet bang voor morgen. Nou, voordat we naar Psalm 21 gaan, of naar Psalm 121, wil ik eerst even stilstaan bij een aantal andere zaken, want de eerste regel van Psalm 121, en we gaan straks de psalm wel lezen, dan staat er in onze herziene statenvertaling een pelgrimslied. Net zoals dat staat boven Psalm 120 en 122 en 123, zo tot Psalm 134. 15 keer lezen we daarover een pelgrimslied. En dat zal best mooi zijn. Ik heb dan bij Psalm 120 een sterretje staan bij een pelgrimslied in de herziene statenvertaling. En daar staat erbij letterlijk een lied van opgangen. En dan staat er tussen haakjes naar het heiligdom. In de oude Statenvertaling lees je een lied Hama'alot. Een lied van de opgangen. En dan is er natuurlijk weer de vraag, ja, als het gaat over een lied van de opgangen of een lied van de treden, waar hebben we het dan over? Nou, en de een zegt van, zoals de vertalers hiervan, ja, dat is een pelgrimslied. Het volk van Israël moest met de grote feesten opgaan naar Jeruzalem. En letterlijk opgaan, want Jeruzalem lag hoger. En als dan het volk optrok naar het huis van de Heere, dan ging men letterlijk omhoog. En hoe heerlijk als je met elkaar aan het lopen bent en je trekt op naar Jeruzalem. Ja, om dan ook die geweldige liederen met elkaar te zingen. En zo hebben ze gedacht, dit zijn ja, pelgrimsliederen. Liederen van de opgang als we optrekken naar Jeruzalem. En ik vind het een prachtige gedachte en het zal, ja, misschien zullen ze dit best met elkaar gezongen hebben. Andere uitleggers die zeggen van, nou, wacht eens eventjes. Het lied van de opgangen, of het lied van de treden, mag je ook zeggen. Ja, dat heeft te maken eigenlijk met het voorhof in de tempel. He, want dan gingen ze inderdaad wel naar Jeruzalem en dan kwamen ze ja, op die voorhof, eerst op de voorhof der heidenen en dan liep je verder, kwam je op de voorhof der vrouwen. En dan van de voorhof der vrouwen naar de voorhof der mannen, waar alleen de mannen mochten komen, daar waren dan ook 15 treden. En dan zongen ze bij elke trede, ja, of het koor stond daar, of dan zong men een psalm. De liederen van de opgangen om zo de heerlijkheid van de Heere te bezingen. Ook een mooie gedachte. Maar er is nog een wat mij betreft mooiere gedachte. Nog mooier. En dat heeft te maken met dat het zijn de liederen van de treden. De liederen van ja, de opgangen zoals ze eigenlijk al in het Oude Testament een keer bij Hiskia naar voren komen. En daar wil ik vanmorgen vooral ook eventjes ja, met u bij stilstaan. En dan wil ik u meenemen naar Jesaja hoofdstuk 38. Jesaja, ja, en dat is wel vaker gezegd natuurlijk, en zeker als je de structuur van Jesaja bekijkt, hè, sommigen spreken zelfs als in Jesaja hoofdstuk 40 de woorden troost, troost mijn volk klinken, dan spreekt men, ja, dat is eigenlijk een andere Jesaja, dat is Deutero-Jesaja, want dat kan niet helemaal dezelfde zijn, ook met de profetieën en hoe dat precies allemaal opgebouwd is. Want als je Jesaja 1 tot en met 35 kijkt, ja, dan heeft het eigenlijk alles te maken met oordelen die over het volk van Israël worden uitgesproken. Dan heeft het eigenlijk te maken met de opdracht die Jesaja krijgt, maak het hart van dit volk vet. He, dat ze zullen ook straks niet meer horen, dat ze niet meer zien, dat ze niet verstaan. Zegt de Heer, dan hoef ik ze niet te genezen. Ik ben er een beetje klaar mee. Dat is Jesaja 1 tot en met 35. En Jesaja 40 begint dan met de woorden troost, troost mijn volk. En dat heeft eigenlijk alles te maken met de Heer die er toch niet klaar mee blijkt te zijn, maar wil ontfermen, die wil herstellen, die wil genezen, die troost zal geven aan zijn volk. En daartussenin, in Jesaja staat eigenlijk het verhaal van Hiskia opgeschreven. Hiskia die je eigenlijk zo mooi symboliseert. Ja, wat het volk van Israël overkomt. Zomaar als illustratie van dat boek. En dan wordt Hiskia, dat is natuurlijk de clou van het verhaal, op de derde dag hersteld. Op de derde dag krijgt Hiskia weer leven. Nou ja, laat maar eventjes lezen in Jesaja hoofdstuk 38. Daar begin ik te lezen, in het eerste vers. In die dagen werd Hiskia ziek, tot stervens toe, eigenlijk om te sterven. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, bij hem en zei tegen hem, zo zegt de Heere, regel de zaken van uw huis, want u zult sterven en niet leven. Daarop keerde Hiskia zijn gezicht om naar de muur en bad tot de Heere. En zei, och Heere, bedenk toch dat ik in trouw en met een volkomen hart voor uw aangezicht gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia huilde erg. Letterlijk huilde een groot gehuil. Toen kwam het woord van de Heere tot Jesaja. Ga tegen Hiskia zeggen, zo zegt de Heere, de God van uw vader David, ik heb uw gebed verhoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal 15 jaar aan uw levensdagen toevoegen. En ik zal u uit de hand van de koning van Assyrië redden. Evenals deze stad, ik zal deze stad beschermen. En dit zal voor u het teken zijn van de Heere, dat de Heere dit woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zie, ik laat op de schaalverdeling van Agars zonnewijzer de schaduw die door de zon is gedaald, 10 treden teruggaan. En de zon ging de 10 treden terug, die ze op de schaalverdeling was gedaald. Ja, dus Hizkia wordt ernstig ziek. Hij krijgt ook te horen van de profeet, je zult sterven. En dan wendt Hizkia zich tot de Heere, Heer. Waarom dan? Hoe dan? Hoe? En de Heere ziet zijn tranen, die ziet zijn verdriet en zegt, oké, 15 jaar. En als teken, als bewijs dat de Heere zegt wat hij meent, gaat de zonnewijzer of de schaduw op de zonnewijzer 10 treden terug. En dan zegt vers 20, zegt Hizkia van hoofdstuk 38, de Heere was er om mij te verlossen, daarom zullen wij mijn snarenspel doen klinken al de dagen van ons leven in het huis van de Heere. Als dank voor dit naar de Heere toe zegt Hizkia, nou, mijn snarenspel zal klinken al de dagen van mijn leven. En dan is het idee dat de liederen van de treden, dat Hizkia hier 15 liederen heeft gecomponeerd, samengesteld, of misschien de mix daarvan, dat is niet helemaal duidelijk. Maar voor elk jaar van zijn leven zo'n psalm heeft. Zo'n lied bij snarenspel. En als we dan spreken over de liederen van de treden, of de liederen van de opgang, psalm 120 tot 134, ja, dan kan het maar zo zijn, ik hou een slag om de arm, dat we aan deze liederen moeten denken. Dat dit de liederen zijn van de treden. Want dit zijn de treden die ja, ook daadwerkelijk als zodanig benoemd zijn in de Bijbel. En weet u, dat denk ik er dan voor mezelf bij, zelfs als deze gedachte niet waar is, dan is Psalm 121 nog steeds een prachtig verhaal. En dan is die waarheid die bezongen wordt, ook vanuit het perspectief van Hizkia, maar eigenlijk nog breder daarachter, uit het perspectief van het volk van Israël, zeker niet minder waar. En dan denk ik altijd maar, trouwens ook vanuit het perspectief natuurlijk van de Christus. En mogen wij vanmorgen ook als gelovigen van vandaag die psalm zachtjes met Hizkia, met het volk, met de Christus meezingen. Ja, zo mooi om te lezen, want ik begon in vers 1 te lezen van hoofdstuk 38. In die dagen werd Hizkia ziek. Ja, dan is voor een Bijbellezer wel een hele logische vraag, als die zich af gaat vragen, in welke dagen hebben we het eigenlijk over? En ik wil eventjes met u inzoomen op die dagen, door even naar de parallelgeschiedenis te bladeren in 2 Koningen. 2 Koningen hoofdstuk 18. Dan begin ik gewoon te lezen in vers 1. Het gebeurde nu in het derde jaar van Hosea, de zoon van Ela, de koning van Israël, dat Hizkia koning werd. De zoon van Agas, de koning van Juda. Hij was 25 jaar oud toen hij koning werd en hij regeerde 29 jaar in Jeruzalem. De naam van zijn moeder was Abi, de dochter van Zacharia. Hij deed wat juist was in de ogen van de Heere, overeenkomstig alles wat zijn vader David gedaan had. Hij nam de offerhoogte weg, sloeg de gewijde stenen in stukken en hakte de gewijde palen om. Dus hij ging de bergen in, neem vast een voorloopje op Psalm 121, hij ging de bergen in en al die offerplaatsen van de afgoden die het volk ook aanbad, haalde Hizkia weg. Ook de gewijde palen. Hij verbrijzelde ook de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de Israëlieten er tot die tijd toe reukoffers aangebracht hadden. Men noemde hem Nehustan. Hij vertrouwde op de Heere, de God van Israël, zodat er na hem zijnsgelijken niet was onder alle koningen van Juda. En ook niet onder hen die er voor hem geweest waren. Dus als je dacht van die David, dat is er met er eentje. Hiskia, ja, die overtrof David zeg maar in godsvrezendheid, in de dienst en de toewijding aan God. In zijn vertrouwen op God. Er was er geen gelijke, staat hier geschreven, zoals hij. Want, vers 6, hij hield zich vast aan de Heere. Hij week er niet van af hem na te volgen. En hij nam zijn geboden in acht die de Heere Mozes geboden had. De Heere was met hem overal waar hij uittrok. Hij handelde verstandig en bovendien kwam hij in opstand tegen de koning van Assyrië en diende hem niet meer. Hij was het die de Filistijnen versloeg tot Gaza toe en de bijbehorende gebieden veroverde, van de wachttoren af tot de versterkte toren toe. Nou, dit was Hiskia. Is ook mooi trouwens om nog even te benoemen, Hiskia. Zijn naam betekent zoveel als mijn kracht is de Heere. Want ja, hoe zou je anders iedereen overtreffen in het navolgen van God als dat je eigen kracht zou moeten zijn? Dus zijn naam moest ook wel zoiets als in die trant betekenen. Want het is natuurlijk uiteindelijk de Heere zelf die hem die kracht geeft, die erbij is. En dat wist Hiskia. Nou, en dan hebben we hier Hiskia even voorgesteld en dan lees ik in vers 13. In het 14e jaar van koning Hiskia trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle versterkte steden van Juda en nam ze in. We zeggen wel eens, Herbert, het leven begint bij 40. Nou, als we even tellen, Hiskia was 25 jaar toen hij koning werd, lazen we. Hier in het 14e jaar van koning Hiskia, trok Sanherib tegen hem op. Dus dan zit Hiskia, inderdaad is hij 39 en zit hij in zijn 40ste levensjaar. Nou, dan verwacht je, dan gaat het komen. Want ook voor Hiskia, dan komt het. Maar ja, dat is ook niet helemaal zeg maar wat er dan plaatsvindt. Sanherib trekt met zijn legers op tegen Jeruzalem, tegen Juda en neemt alle versterkte steden neemt hij ze in. Dat is eigenlijk het verhaal wat hier geschetst wordt. En dan staat er zo kernachtig in Jesaja 37. Ik blader naar Jesaja 37. En we zijn nog steeds die dagen aan het schetsen waarin het verhaal van Hiskia plaatsvindt. Nee, ik bedoel niet Jesaja 37. Even op mijn briefje spieken waar ik gebleven ben. Sorry, 2 Koningen 19. We komen straks wel op bij Jesaja 37, maar zover was ik nog niet. Dus we lazen inderdaad in 2 Koningen 18 dat Sanherib Jeruzalem bedreigt en in gaat nemen. En dan lezen we in 2 Koningen 19, vers 3. Dit zegt Hiskia. Deze dag is een dag van benauwdheid, bestraffing en belediging. Ja, de kinderen staan op het punt geboren te worden, maar er is geen kracht om te baren. Het is eigenlijk bizar hoe die situatie beschreven wordt. Het leven begint bij 40. Het volk Israël staat eigenlijk op het punt om het beloofde land in te gaan, tot geloof te komen, tot bekering te komen. De nieuwe periode van 40 staat op het punt van aan te breken. Een dag van benauwdheid. In een profetisch perspectief zelfs een benauwdheid die er nog nooit geweest is. Om nieuw leven voor te brengen, maar er is geen kracht om de kinderen te baren. En dan denk ik, oh wat is het dan geweldig als je Hiskia heet. En dat je mag weten, ja dat is logisch, er is ook geen kracht, maar de Heere is mijn kracht. De mens, als het van de mens zelf afhangt, ja, dan is er niks om op te hopen. Dan is er niks om te verwachten, dan is er niks om naar uit te kijken. Want dan is dat nieuwe misschien volgroeid, maar de kracht ontbreekt om het voor te brengen. Daar worden we misschien in het leven van alle dag ook mee geconfronteerd. Ik denk voor mezelf, ja, we zijn een nieuwe schepping, maar ja, ik ontbreek mij aan de kracht om die dingen voor te brengen. Maar de Heer is mijn kracht. Hij is erbij. Hij is het die dat door ons heen wil doen. Maar dat zijn dus de dagen waar we over lezen in Jesaja 37. Een dag dus van benauwdheid. Sanherib die wordt, die klopt aan de deur. Pure bedreiging en benauwdheid. En dan lees je eigenlijk dat Hiskia het ook niet meer zo goed weet. En er wordt een beetje onrust gezaaid onder het volk. Ja, jullie vertrouwen op Hiskia. En die zegt zeker dat de goden jullie zullen helpen. Nou, jullie zijn het zoveelste volk die dat beweert. Zeggen de gezanten van Sanherib. Hij zegt, moet je eens kijken hoe het met al die andere volken is afgelopen. Die vertrouwden op hun goden. We hebben die goden met vuur verbrand. We hebben ze in mootjes gehakt en we hebben die volk overrompeld. Dus geef je nou maar gewoon over. En zo staat het volk eigenlijk bij Hiskia. En dat volk krijgt maar te horen, laat je nou niet gek maken door die Hiskia, want het gaat gewoon niet gebeuren. En dat is eigenlijk ook wat we dan lezen in Jesaja 37. En dat vind ik zo prachtig, hè, wat er dan gebeurt. Want wat doet Hiskia? Die heeft al die brieven van die gezanten, heeft hij... ja, verzameld. En hij leest ze allemaal eens. En die denkt, ja, tjongejonge, ja, die zorgen, die zijn wel reëel. Het is, ze hebben gelijk, nou laten we maar gewoon lezen in Jesaja 37 vanaf vers 14. Toen Hiskia de brieven uit de hand van de gezanten had ontvangen en die had gelezen, ging hij op naar het huis van de Heere. Vervolgens spreidde Hiskia die brieven uit voor het aangezicht van de Heere. En Hiskia bad tot de Heere. Heere van de legermachten, God van Israël die tussen de cherub stroomt, u bent het. U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde. U hebt de hemel en de aarde gemaakt. Neig, Heere, uw oor en luister. Open, Heere, uw ogen en zie... Hoor al de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen. Het is waar, heren, de koningen van Assyrië hebben al die landen met hun grondgebied verwoest en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield. Nu dan, heren, onze God, verlos ons uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat u de Heere bent. U alleen. Ja, wat een les die wij kunnen leren van Hiskia. Hoe mooi dat hij eigenlijk met die brieven, met zijn zorgen, met zijn, ja, het klopt allemaal. En hij legt ze in het huis van de Heer allemaal op de grond. Heere, kijk u er even naar. Lees even mee, Heer. Word wakker. Slaapt u of zo? Moet je kijken wat hier allemaal gebeurt. Uw volk, we worden overrompeld door Assyrië. Volk na volk wordt opgerold en nou staan ze hier voor de deur. En wat kan ik nou doen? Lees mee, kijk, Heer. Dit zijn de brieven. Zeg maar waar het niet klopt of hoe dan? En dan komen we in Jesaja 37, vers 36... Toen trok de engel van de Heere ten strijde en sloeg in het legerkamp van Assyrië 185.000 man neer. Toen men de volgende morgen vroeg opstond, zie, het waren allemaal dode lichamen. Daarop brak Sanherib, de koning van Assyrië, op. Hij trok weg en keerde naar zijn land terug en bleef in Nineveh. Het gebeurde nu toen hij zich in het huis van Nisroch, zijn god, neerboog, dat Adrammelech en Sarezer, zijn zonen, hem met het zwaard doden. Zij ontkwamen naar het land Ararat en Esarhaddon, zijn zoon, werd koning in zijn plaats. Ongelooflijk wat een gebeurtenis eigenlijk, hè? 185.000 man in één nacht. Want Hiskia wist waar hij met zijn zorgen terecht moest. En weet u, het had ook nog zo kunnen gaan dat, ja, had zo kunnen gaan. Kijk, het is natuurlijk zo gegaan, dus het moest zo gaan. Maar Jeruzalem is wel vaker overrompeld. Het had ook kunnen zijn dat de Heere niks deed. Maar hij is erbij en hij heeft het gezien. En al die dingen die dat volk steeds overkomen, ja, dat leert eigenlijk het volk, dat leert eigenlijk de gelovigen, dat leert eigenlijk de mens elke keer één ding. En dat is wat God wil. Kom met je brieven naar het huis van de Heer en laat hem meelezen. Ja, maar hij weet toch alles al? Ja, natuurlijk weet hij alles al. Maar keer op keer zie je dat de Heere God wil dat wij als gelovigen belijden, als zijn schepping belijden: Heer, ik heb u nodig. He, ook als het volk in de woestijn loopt, dus had ik het vorige keer natuurlijk al eventjes over toen ik hier was, hebben we met kinderkamp ook over, hoeveel dingen de Heere eigenlijk dat volk geeft met één reden: ik wil dat u zich verootmoedigt. Ik wil dat jullie leren dat ik God ben, dat ik alles ben. En dat jullie eigenlijk, ja, stof zijn. Werk van mijn handen, dat ik er wat van maak. Dat is wat we elke keer mogen ontdekken. Nou, en dan hebben we deze prachtige geschiedenis gehad. Een prachtige geschiedenis hoe de Heer ervoor zorgt dat 185.000 man in één nacht verslagen wordt. Moet ook niet te makkelijk overeen lezen, hoor. Want ik denk dan als ik zoiets lees, ja, 185.000 man. Zijn wellicht ook 185.000 gezinnen, vrouwen, kinderen die thuis hun vader missen. Hoe dan? Dat je denkt, die vragen die dan opkomen van ja, maar de Heere slaapt niet of hij sluimert niet. De Heere weet hoe het zit. En ook die 185.000 man, vergis je niet, die worden weer een keer levend gemaakt. Het is geen eindpunt voor de Heere God die daar denkt, oh, ik zou 185.000 man helemaal niet. Nee, alles en iedereen heeft zo zijn plekje in dat grote verhaal van God. En hij slaapt of sluipend niet, hij is erbij en weet precies van A tot Z wat hij doet. En wat een moment zal dat zijn als straks alles wat adem heeft, en adem weer heeft gekregen, de Heere zal loven om dat geweldige verhaal wat hij geschreven heeft. Nou, en dan zitten we hier in Jesaja 37 met dat verhaal en dan lees je dus in vers 1, in die dagen werd Hiskia ziek tot stervens toe. En als je dan de geschiedenis bestudeert, dan blijkt ook wel dat Hiskia ook dacht van, nou weet je wat, ik zal mijn rijkdom ook even aan de koning van Babel laten zien. En hij haalt de koning van Babel, haalt de mensen uit Babel, haalt die binnen in het huis en had ze alles gehad te zien. En dan vragen de dienaren aan het hof ook, wat heb je hem eigenlijk niet laten zien? Oh, zegt hij, ik heb ze alles laten zien. Er is niets wat ik ze niet heb laten zien. Ja, en dan wordt hem ook wel hoogmoed verweten. Dan wordt Hiskia hoogmoedig, hè, om zijn rijkdom. Nou, dat zijn de dagen dat hij ernstig ziek wordt. Maar dan zegt hij, ik heb altijd gedaan wat u deed. Maar de profeet zegt dan ook, ja, weet je, al die rijkdom die je hebt laten zien, de koning van Babel zal het komen halen. Er zal niks hier blijven van die rijkdom die jij hebt laten zien. Hiskia moet ook in die zin gewoon zijn les leren. En zich verootmoedigen. En ook hier, ja, hij wordt ziek tot stervens toe. Maar krijgt op de derde dag genezing. En als bewijs daarvan, dat hij 15 jaar aan zijn leven krijgt. Ja, als bewijs daarvan gaat die schaduw 10 treden terug. En dat brengt ons dus bij de psalmen, bij de liederen van de treden. En vanuit dit perspectief wil ik met u naar psalm 121 gaan. vers 1, een lied van de treden. Ik sla mijn ogen op naar de bergen, van waar mijn hulp komen zal. Mooi, hè? Ik haalde net al eventjes aan dat Hiskia diegene is die offerhoogte verwijderd heeft. Dat hij denkt van ja, weet je, die afgoden moeten niet geofferd worden. En hij zit daar in Jeruzalem en kijkt rondom zich. Heeft die legers van Hiskia gezien, van Sanherib gezien. En denkt, ja, kan maar één ding. Mijn hulp komt ja, van de bergen. Mijn hulp komt van bovenaf, komt van buitenaf. Ik kan het niet van mezelf verwachten, dat is het niet. Heren, lees mee. Mijn hulp is van de Heren. Andere vertalingen, en nou ja, het is niet fout of goed, maar die hebben een vraagteken erachter. Waar komt mijn hulp vandaan? En dat mag, hè? Je mag vanuit het Hebreeuws mag hier een vraagteken zitten, maar ik heb begrepen dat hoeft ook niet. En de herziene statenvertalers hebben ervoor gekozen om er geen vraagteken neer te zetten. En ik heb het idee dat Hiskia inderdaad precies wist waar zijn hulp vandaan kwam. Zeker als je leest dat hij vertrouwde op de Heer en volgde de Heer. En dat er voor hem en na hem zijns gelijken niet geweest is. Hiskia zit zich niet af te vragen waar komt mijn hulp vandaan. Hij wist, wat vers 2 zegt, mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat is toevallig dezelfde, is ook mijn Heer. Maar dat is ook mijn God. En hoe mooi als je dat weet, en zeker in het contrast wat Hiskia ook in zijn gebed ook formuleerde van ja heren, kijk, ze hebben gelijk, Sanherib heeft gelijk, ze hebben al die goden aan het vuur overgeleverd, maar wacht even, dat waren wel goden van hout en steen, die hadden ze zelf gemaakt, dat waren helemaal geen goden. U bent God, u alleen, u bent de God die hemel en aarde gemaakt heeft, en u bent mijn hulp. Wees in geen ding bezorgd, zegt Paulus. Maar laat in alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. De gelovige van vandaag mag gewoon ja, een Hiskia zijn. Laat de Heer maar meelezen in je leven van alle dag. Wijs ze maar op de dingen die gebeuren. Heer, u ziet het toch? Heer, u... Hallo Heer. Lees even mee, kijk even mee, dit is de situatie. U bent toch de God die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken van uw handen? Nou, hoe dan, wat dan? Gaat vers 3 verder. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen. Verblijd u in de Heere te alle tijd, wederom zal ik zeggen, verblijd u, want de Heere is nabij. Alsof Paulus hier gewoon, ja, maar die waarheid is een universele waarheid. God is er altijd bij. Hij is degene die altijd met zijn schepping meegaat, in het groot, maar ook in het klein. Ja, dat is zo rijk om dat te mogen weten en te beseffen in de situaties waarin je zit. En nu ik het zo zeg, denk ik nu, volgens mij had ik het daar vorige keer ook over. Hè? Uw inschikkelijkheid zijn alle mensen bekend. Schik je maar in de situatie waarin je zit. Want de Heer is met je, hij is erbij. En hij slaapt echt niet of hij sluimert echt niet. Hij is klaar wakker en hij vindt het goed zoals het gaat. En anders had hij er wat aan gedaan. En daar mogen we ons in schikken. Want de bewaarder van Israël, dat is ook onze bewaarder en ook onze hoeder. Vers 5 zegt dan, de Heere is uw bewaarder. De Heere is uw schaduw aan uw rechterhand. Mooi, ik vind dat ook zo'n mooi zinnetje, dat triggerde me ook wel in de voorbereiding. He, sowieso, probeer maar eens van je schaduw af te komen. Ja, die schaduw is er altijd. En die is altijd heel dichtbij je. Je kan ook niet afstand nemen van je schaduw of zo. En ik zat verder te denken van, ja, wacht eens even, hè? De Heer is uw schaduw, wacht even. Hij is toch mijn licht? Hij is toch de zon? Hij is toch, dat is hij toch? Hoe kan hij dan ook mijn schaduw zijn? Ze zeggen, ja. Ja, kinderen zingen natuurlijk al heel vaak. Hij is altijd om je heen. Maar ook in je opgang. Hè? Ook in het positieve, in het licht, maar ook in de donkere kant. En ook als je hem niet ziet of wat dan ook, hij is je schaduw. Hij is bij de blijde dingen, maar ook in het verdriet. Hij staat aan het begin en hij staat aan het eind. Hij omgeeft je en houdt je vast. Hij slaapt niet, hij sluimert niet. En ik heb nog een gedachte, zo mooi bij een lied van de opgang. Ja, dan is de zon in het oosten. En ja, dan is het dus inderdaad dat de schaduw aan je rechterhand is. Ja, want anders is de schaduw niet aan je rechterhand. Ja, dus ook wel prachtig hoe dat allemaal zeg maar in elkaar steekt. Ja, en eigenlijk uitdrukking geeft, hij is erbij. Aan het begin en aan het eind. De zon zal u overdag niet steken. De maan niet in de nacht. Nee, hij beschermt je. Hij is jouw veilige burcht. Hij is jouw veilige omgeving. De Heere zal u bewaren voor alle kwaad. Dan lees ik een dubbele punt. Namelijk, uw ziel zal hij bewaren. Want er zijn heel wat dingen in de Bijbel, ook voor de psalmist, en denk maar aan de Heer Jezus zelf, die daar aan het kruis hing. Hij zal u bewaren voor alle kwaad. Overkomt een gelovige, overkomt zijn volk als de Heere God, dan niks kwaads? Ja, naar de mens gesproken zeker. En ja, weet je, de Heere geeft ook het kwaad. Hij geeft ook zijn oordelen. Daar kun je over spreken als kwaad. Maar net zoals ik net zei bij die 185.000 man die in één nacht gedood werden, geldt ook. Wat betekent dat? Hij zal uw ziel bewaren voor alle kwaad. Nou, uw ziel zal hij bewaren. Het is niet het eind, dat kwaad. Het kwaad in Gods hand is ook iets goeds. Dat is eentje om na te denken. Het kwaad in Gods hand is ook iets goeds. Het hoort in zijn verhaal. Het loopt God nooit uit de hand. Hij is erbij. De Heere zal u uitgaan. En u ingaan, vers 8, bewaren. Uw uitgaan. U bent vanmorgen uit huis gegaan. En u ingaan. U gaat straks weer naar huis en naar binnen. En alles wat ertussen zit. Ja, maar dat betekent, ja, hij zal u bewaren, hij zal u beschermen. Als u uit huis gaat, gaat hij mee. En als u er weer in komt, dan gaat hij mee. En onderweg was hij de hele tijd bij u, was hij uw schaduw. Dat geldt voor Israël. En dat geldt voor ons vandaag niks anders. En dat is zo prachtig als je ja, die liederen zo met Hiskia mee mag zingen. Als Hiskia daar dreigt overrompeld te worden. Als hij denkt, nou Heer, hoe dan? We mogen gewoon zachtjes meezingen van Heer. Ja, en ik hoop dat we dat ook weer meenemen. Heer, ja, soms heb ik het gevoel, ik hoef niet zo dingen te bespreken met de Heer, want hij weet alles al. Beetje raar, toch? Ik vind het een beetje raar. Ik heb heel vaak dat gevoel, ja, dan zit je dingen tegen de Heer te vertellen die hij al lang weet. Dan voel ik me altijd een beetje, ja. Maar, misschien herkent u het gevoel. Ik weet niet hoe ik dat verder moet zeggen, maar dat vind ik zo prachtig om zo'n Hiskia te lezen. Ja, maar wacht even, heren, kijk maar gewoon mee. Maar dat wil de Heer eigenlijk. Paulus had niet hoeven schrijven, laat al uw wensen door gebed en smeking bekend worden. Had hij helemaal niet hoeven schrijven. Hij had ook kunnen schrijven, hey, de Heer is erbij hoor, en hij weet alles al, dus zing maar een mooi lied met elkaar. Nee, maar dat staat er niet. En daarom is dit leven ook, deze gebrokenheid in deze schepping, juist om elke keer maar te Heer, kijk even mee. Het klopt eigenlijk wat al die mensen zeggen. Ik zie God ook niet en ik snap er ook helemaal niks van en dat wil God. En dan mag je in de situatie schikken. En als je geluk hebt, zeg ik een beetje onherbiedig, dan worden in één nacht al die problemen om zeep geholpen. En als je pech hebt naar de mens, heb je geen pech, want dan is het ook goed. Dan is de Heer iets anders van plan. En dan mag je gewoon je schikken in datgene wat God geeft. Het is mijn goed wat mijn God mij beschikt. Dat mogen we dan met elkaar zingen. Vader in de hemel, dank u wel dat we in die vrede mogen gaan. Dat we mogen weten dat u erbij bent. Dat u die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid, die nooit laat varen de werken van uw handen, dat u onze schaduw bent. Dat u ons kent, dat u van ons houdt, dat u een plan hebt. Heer, en wilt u ons maar inderdaad leren zingen, leren bidden. Het is mij goed wat mijn God mij beschikt. Vader, dank u wel dat we waar ik al voor dankte, in die vrede naar huis mogen gaan. Dat we dat mogen weten, dat we dat mogen ervaren. En wilt u dat maar steeds door uw geest steeds weer te binnenbrengen. Heer, dat we mogen uitkijken naar dat grote moment waar dit alles toe leidt. Dat we met elkaar u zullen loven, u zullen prijzen, u zullen aanbidden om wie u bent. Vader, dank u wel daarvoor. Uit genade alleen. Amen.